In 2 Thessalonians 1 waren wij, en daar hebben we het in bijzonder gehad over de aard van de gemeente. Tenslot, over die gemeente gaat het, waaraan ingeschreven wordt, en het woord staat zelfs in meervoud in vers 4, alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeenten Gods. En ik heb u gezegd niet dat er gemeenten zijn, want er is maar één gemeente. Maar voor zover er over een meervoud, of van een meervoud sprake is, is dat uiteraard, want er valt weinig aan uit te leggen, is dat uiteraard vanwege de aanwezigheid van gelovigen. Zo hier als daar, in de diverse plaatsen waar men dan ook eventueel samenkomt, want dat is wat men doet. En dan heet het gemeenten Gods. De plaatselijke gemeente hebben we het dan over, zo heet dat officieel dan. Maar die plaatselijke gemeenten zijn plaatselijke uitdrukkingen van die ene gemeente. Ik moet voorzichtig zijn met woorden, want ik mag niet zeggen het zijn plaatselijke manifestaties of openbaringen van de gemeente, want dat is het ook niet. Want het zijn geen manifestaties en zeker geen openbaringen. De gemeente wordt sowieso geacht een verborgenheid te zijn, dus dit soort woorden zijn dan al niet meer op zijn plek. Maar het is wel zo dat waar die gelovigen samenkomen, zijn zij lokaal de vertegenwoordigers, om zo te zeggen, van de gemeente. De gemeente collectief, die immers als geheel de pilaar en vastigheid der waarheid is. De gemeente die in de praktijk het uitverkoren volk is, die verantwoordelijk is voor het bewaren, prediken dus ook, van het woord van God als zodanig. En daarmee ook het begin feitelijk van het koninkrijk Gods. Alleen dit soort uitdrukkingen worden gewoonlijk dan ook weer misbruikt, of althans verkeerd begrepen. Want er heeft zich de gedachte uit ontwikkeld dat de gemeente moet uitgebreid worden en uitgebreid worden en uitgebreid worden zonder zuurdeze, totdat de hele wereld doorzuurd is. En, als het allemaal zuur is, word je er niet vrolijk van, hoor. Dat kan ik jullie bijvertellen, want ook deze terminologie, hoe wijdverbreid ook, is eigenlijk wartaal. Want zuurdeesem is bederf, zuurdeesem is zonde, zuurdeesem is valse leer. Wacht u voor het zuurdeesem. En dat soort zaken, en zuivert dan de oude zuurdeesem uit, omdat geen nieuw deeg mocht zijn. 1 Korinthe 5, ja, dat gaat dus ook al niet werken. De gemeente is die gemeente, die ecclesia van de eerstgeborenen, die volksvertegenwoordiging, daar hebben we het vorige keer over gehad, naar ik meen, is die volksvertegenwoordiging die deel krijgt aan de heerlijkheid feitelijk van de koning, want dat is wat de ecclesia vanouds, ook in het Grieks, is, de raad. De wetgevende, dan wel rechtsprekende, maar in principe eerst de wetgevende vergadering in het koninkrijk, zo heet dat. En die gemeente zou eerst voltooid worden, en via die gemeente en via die wetgevende vergadering, via die raad, via die ecclesia, via die uitgeroepenen ecclesia, via die uitgeroepenen zal alsnog het koninkrijk openbaar worden, maar de rest van het koninkrijk maakt niet deel uit van de ecclesia. En het volk is niet de rechtsprekende vergadering. De gemeente wordt uit het volk verzameld en op een hogere positie geplaatst. En dat is wat in onze dagen de Heer doet. En hij doet het op de bekende wijze. Als de Heer wat doet, doet hij het altijd prima. Doet hij het door zijn woord. En vandaar dat men dan weer heeft vastgesteld, de Heer spreekt altijd, dus ja, er is niks bijzonders wat hij vandaag doet. Maar toch, het is wel bijzonder. wat hij vandaag door zijn woord doet, en dat door zijn woord kan je daarna weer weglaten, want hij doet het altijd door zijn woord, wat hij ook doet. Wat hij vandaag door zijn woord doet, is die gemeente van de eerstgeborenen verzamelen. Onder het motto, God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat officieel gebeurt via de 10 stammen van Israël, dat is ook zo, maar dat wil ik er niet noodzakelijk elke keer bij zeggen. Dat is ook feitelijk niet nodig om dat te doen, maar zo ligt dat wel. Maar het is een specifiek en exclusief werk dat de Heer in onze dagen doet. En dat voltooid zal worden met de officiële aanstelling van de gemeente in die positie. Alvorens dat koninkrijk openbaar gemaakt zal worden. Dus in gedachten zie ik dan altijd het nieuwe kabinet, wat volgens mij een kastje is en het werk van een beetje meubelmakers, maar waarom dat kabinet heet, heb ik nooit helemaal begrepen. Maar dat zal wel een taalkwestie zijn, maar in ieder geval als het nieuwe kabinet dan aantreedt op de trappen van het paleis, met de koning en vroeger de koningin in het midden, die dan ook wat verlegen kijkt van wat heb ik nou toch weer voor volk om me heen staan hier op de trap. En binnenkort kwakken ze me van de... Is iemand die dat lied kent? Ze kwakken me van de trap. In een beetje Utrechts, nee? Nou ja. Toen maar van Rijk de Gooier. Nou, oké. Okay. Maar dan zie ik ze zo staan zo, en dan denk ik, ja, dat is nou de wederkomst van Christus. Die komt dan weer naar buiten uit het huisje. Uit zijn... Ivory Palaces, zo heet, dat is ook een lied, uit zijn ivoren paleis, uit de hemel, maakt hij zijn opwachting, bijvoorbeeld op de Olijfberg of zo, of daarboven, want dat kan ook, en dan samen met een leger van hemelse Heer, legers prijzen door God, want het is zoveel kerstfeest. Dat is weer een vliegende stad. Maar met heel zijn gemeente, dat is het. En de vraag was altijd, wat heeft God eigenlijk gedaan in de afgelopen tijd? Deed hij eigenlijk wel wat? Enzovoorts. En dan wordt het resultaat dan gezien. En tot grote schrik van een ongelovige wereld overigens, maar dat even terzijde. Maar dat is waar het naartoe gaat. En dan heb ik meteen de achtergrond van deze brief geschilderd. Weer. Want daar gaat het over. En als je deze dingen niet weet, kun je met de brief niks. Ik zeg het op voorhand. Dan krijg je de bekende oeverloze discussies, om niet te zeggen ruzies, over wat staat hier nou precies enzovoorts. Maar ja, ik roep altijd, als je niet weet wat de gemeente is, als je niet weet wat de wederkomst van Christus is, als je niet weet wat de grote verdrukking is, ja, dan heeft het allemaal geen zin. Schiet niet op. Dus ik hou me daar gewoonlijk ook verre van. Het heeft geen zin. En daarom vertel ik nu maar weer hoe dat zit. Met die gemeente gods. Dat is niet van de wereld. Dat is niet een religie die zich uit moet breiden over heel de wereld. Dat is wat al die religies willen. Maar wij zijn geen religie. Integendeel. Niet in de gewone betekenis van het woord. Dat je het begrip kunt oprekken, dat mogen dan zo zijn. Maar daardoor krijg je ook al een groot probleem. Als je dat doet. Want dan wordt het helemaal onbegrijpelijk. Dus ik hou het me liever hierbij. Wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Wij zijn niet onder wetten geplaatst waaraan we ons moeten houden. En dat is dan zo nuttig voor de mensheid, voor de wereld of zo. Of via die wetten zou dan dat koninkrijk van Christus of van God openbaar moeten worden hier op aarde. Of uitgebreid, wat je maar wil. Dat is allemaal volstrekt onbijbels. Wij leven in de dagen waarin God zich verbergt. Dat heet dan ook niet voor niks de verborgenheid. Het woord komt hierna in hoofdstuk 2 ook voor. Zij het dan aan de negatieve kant van het verhaal. Maar niet alleen, daar gaat het over. En in die dagen waarin de Heer dan wel God zich verbergt, in de dagen waarin de hemel de Heer Jezus Christus moet ontvangen. Heb ik die gelezen vorige keer? tot de tijden der wederoprichting alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben, uit Handelingen 3. Zou maar zo kunnen. In die dagen worden de heidenen bezocht om uit hen een volk, om uit hen een volk aan te nemen, dan wel te roepen, Ecclesia, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Daar gaat het om. Dat is inderdaad iets van selectie. En dus iets als uitverkiezing. En toen heeft iemand weer een hele leer van uitverkiezing ontwikkeld. Ook een misverstand. Net zo, ja. En ik laat u zien dat, daar, dat de Bijbel zulke dingen wel aangeeft, maar dat daarna op één zo'n tekst of wat dan ook maar wordt een hele theorie ontwikkeld die dan toegepast wordt op heel de Bijbel. En ja, zo werkt het nou eenmaal niet. Want de verzameling van de gemeente is niet een kwestie van de Heer wijzen aan of zoiets. De verzameling van de gemeente is de prediking van het evangelie over heel de wereld. En wie daar gehoor aan geeft, dat hoeft niet, maar wie daar gehoor aan geeft, krijgt dan deel aan die gemeente van eerstgeborenen. Dus ieder die tot geloof komt in onze bedeling, wordt aan de gemeente toegevoegd. Is daarmee, hij krijgt daarmee deel aan de uitverkiezing van Christus. En zo staat het in Efeze hoofdstuk 1. Daar staat dat wij als gelovigen, voor zover wij gelovigen zijn, uitverkoren zijn in Christus. En daarmee ook van voor de grondlegging der wereld. Ik laat het woord maar even staan, want het doet er nou verder niet toe. Want Christus zelf is uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Of hoe dat mag genoemd moet worden. Dat doet er nou verder niet toe. Het gaat erom dat ook Gods werk nog steeds hetzelfde is. Namelijk het woord van God wordt gepredikt. Alleen hij manifesteert zich niet onderweg. Integendeel, hij verbergt zich. Hij heeft zijn personeel uitgezonden. En de personeel, dat is fundamenteel de gemeente als zodanig. De pilaar en vastigheid der waarheid. Het uitverkoren volk. Het volk waaraan de woorden Gods zijn toebetrouwd enzovoorts. En dat is voor alle praktische doeleinden de gemeente. Dat volk is het. En eventueel heet dat gemeenten Gods. Omdat die gemeente zich bevindt waar ook ter wereld en eventueel adresseerbaar is, zoals hier. Namelijk aan de gemeente der Thessalonicenzen. En de apostel is blij met die gemeente. Hij stelt dus de gemeente in Thessalonica zelfs tot voorbeeld. Vanwege hun leidzaamheid, geloof in al hun vervolgingen en verdrukkingen die zij verdragen enzovoorts. En dan vers 5, daar stonden we bij stil, dat doe ik nog een keer, een bewijs. Als je bewijs verandert in aanwijzing. Indicatie, ja, dat woord is het namelijk. Dan hoef je er verder geen problemen mee te hebben. En degma schrijf je met een korte ei. En degma, dat is gewoon ons woord indicatie. Geef een C, namelijk een K. Indicatie en degma. Van digit. Digit, digitaal, dat is de vinger. Dat is de vinger, ja. Digitaal wil zeggen in ons moderne jargon dat het van doen heeft met het tientallen stelsel. En dat is weer ontleend aan de vingers. 10 vingers. Waar? Laat maar zitten. Indicatie. Aanwijzen. Een aanwijzing van Gods rechtvaardig oordeel. Dat wil zeggen, dat speelt een rol. Vervult een functie in het rechtvaardig oordeel van God. Want wij allen, maar er staat verder hier niet zozeer, hoewel het te sprake komt. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. omdat een ieder wegdrager geen door het lichaam geschied is, het zij goed of kwaad. Dat was 2 Korinthe 5, waar dat zo staat. En anders was het wel Romeinen hoofdstuk 14, waar ook letterlijk sprake is van die rechterstoel van Christus, waar staat zo dan ieder zal voor zichzelf rekenschap geven, enzovoorts. Want ja, wij worden wel degelijk geacht. Nee, niet getest te worden, hoewel als je, ja, als je het zo noemen wil, dan moet je het maar zo noemen. Maar mijn formulering is ongeveer deze. De Bijbel leert dat dit leven onder de zon is volstrekt ijdel. De vertalers proberen er altijd wat mee om het iets rustiger te maken, maar er blijft ijdelheid der ijdelheden. Het is al ijdelheid en kwelling des geestes, najagen van wind, of hoe ze het maar vertalen. Dat is het. Dat is een trieste aangelegenheid. Maar wij die wedergeboren zijn, leven in een andere positie. De Heer vult ons de handen, geeft ons wat te doen. Vult ons de handen als priesters, zodat onze levens ineens zinvol, of halfvol, zin halfvol kan het ook, half zinvol, enigszins het, met zin gevuld worden. En wat is de zin daarvan? Wel dat onze levens vrucht dragen, dat is een mooi woord, vrucht dragen voor de eeuwigheid. Dat wil zeggen, de prediker zegt van alles wat je hier op aarde doet, blijft hooguit 40 jaar bestaan. Misschien dat de volgende generatie er nog wat aan heeft, maar dan houdt het wel op. En ja, daarna houdt het op. Maar wat ons betreft, wij zijn betrokken in een werk voor de eeuwigheid. Dat is omdat we ook eeuwig leven hebben ontvangen. En dat betekent dat wij zouden, 1 Korinthe 15, het laatste vers, wij zouden om die reden standvastig zijn, onwankelbaar en altijd overvloedig in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in den Heren. Heb je die? Dat is het. En sommigen hadden liever een ijdel leven gehad. Het is populair, zit in onze moderne westerse levensbeschouwing. Het moet allemaal leuk wezen. De leuke dingen doen in het leven. Ik zal er geen voorbeelden van geven, maar goed. En dat je ook serieus iets zou doen, zou presteren, zou iets voort zou brengen. Ja, dat is allemaal een beetje verdwenen tegenwoordig. Het moet allemaal alleen maar lollig wezen. Maar de Bijbel zegt, nee, bevrediging, vrede vind je in dat je iets zinnigs kunt doen. Met je lichaam, met je leven. Dat geeft vrede, namelijk bevrediging, vergenoeging. Heet het met een oud woord. En dat geeft de Heer ons, die mogelijkheid krijgen wij. En bovendien zullen wij daarvoor beloond worden. Want het is in overeenstemming met de wil van God en dus in dienst van God. En daarom betaalt hij ook. Onder het motto wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Want de arbeid is niet te vergeefs. En dan staat hij dus ook, want er komt ooit zo'n rechtvaardig oordeel van God, vers 5. Opdat gij met ons doel, dat is het doel van onze levens, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods. Dat wil zeggen, niet waardig om erin te gaan, want strikt genomen, heel strikt genomen, wij zijn daar al in. En we hebben al deel aan de toekomende eeuw en aan de nieuwe schepping en al dat soort dingen meer. Maar het gaat hier niet om het ingaan, het gaat om het erven van het koninkrijk. Het ingaan van het koninkrijk, neem voor het gemak dan maar Johannes hoofdstuk 3. Tenzij dat men wederom geboren is, tenzij dat iemand wederom geboren is. Hij kan het koninkrijk Gods niet ingaan. En nog een keer, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Wij zijn wedergeboren. En wij zijn dat koninkrijk ingegaan. Maar het is wel wat erg vroeg, want het koninkrijk is nog niet geopenbaard. Het is nog verborgen. Het is nog in opbouw. Maar de koning heeft ons al wel geroepen. Ecclesia, geroepen uit de tegenwoordige boze eeuw. Galaten 1 vers 4. Uit de duisternis van deze wereld tot zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2. En nou ja, u kent hopelijk dit soort schriftplaatsen. Maar dit, hier gaat het over het verdragen van de vervolging en verdrukking. Dat wil zeggen, standvastig blijven, onwankelbaar en overvloedig in het werk des Heren. Want de vervolgingen en verdrukkingen hebben tot doel om ons wat minder standvastig te maken. En wat minder overvloedig te zijn in het werk des Heren. Als het werk des Heren het doel is van onze levens, dan wel van de gemeente collectief, als tempel, als pilaren vastigheid en waarheid, dan zijn die verdrukkingen, hebben die verdrukkingen, vervolgingen, hoe ze maar heten, hebben tot doel om die tempel omver te gooien, te verbranden of wat dan ook maar. Kortom, om ons op non-actief te stellen. Zie. Maar ja, dan krijg je het verhaal van wat is er met het pond gebeurd. Ja, ik heb het verborgen, ik heb het weggestopt in een zweetdoek. Die vind ik altijd grappig, in een zweetdoek. Zo van, die had ik toch niet nodig. Nee. Ja, wat kan dat nou anders betekenen? Dat heb ik in een zweetdoek weggelegd en hier is hij terug. Ja, ja, dat was niet de bedoeling. Dus die krijgt geen loon. Dat was toch. En ook de mogelijkheid om dat alsnog te krijgen wordt hem ontnomen. Lees het maar na in Lucas 19. Goed. En hier staat dus verdrukkingen, verdragen, vervolgingen, wat het maar was. Opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods. En u weet hoe een rechter dat doet. Of niet. Dat, ik weet niet hoe het nou gaat tegenwoordig, maar ik heb wel eens van die stukken gelezen van de rechter. En voordat dan de uitspraak vermeld wordt, staat er dat de rechtbank heeft overwogen. Dat wil zeggen, doet de uitspraak overwegende. Punt 1. En dan weer een keer overwegende. En dan komt er weer een argument. En overwegende, dat zijn allemaal indicaties, aanwijzingen voor, helemaal onderaan, voor de, voor het oordeel, de uitspraak van de rechter. En dat is waar het hier over gaat. Overwegende uw geloof, uw leidzaamheid in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Wel goed, die dingen zijn een aanwijzing. Bewijs is achteraf nog niet eens zo'n slechte vertaling dus. Het heeft met wijze te maken. Een aanwijzing van Gods rechtvaardig oordeel of voor Gods rechtvaardig oordeel. Namelijk dat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods. Om dat te erven, namelijk. Begrijp me goed, ik zeg het weer met nadruk. Dit zijn dingen die vind je bijna nergens terug in de theologische literatuur. Men kent het niet, men gaat ook altijd uit van de mens. Dat is zo vervelend. Dat heb ik trouwens gisteravond nog vastgesteld, maar dat was bij Nederland Zingt. Ik kijk er bijna altijd naar als ik thuis ben. Nee, niet kritisch, maar ik vind het gewoon leuk. Het is amateur muziekbeoefening en soms nogal professioneel eigenlijk ook, soms. Dan moet ik zeggen dat ik een beetje erg simpel allemaal, maar vooruit maar weer. Ik vind dat mooi en ik kijk ernaar. Maar dan komen die teksten voorbij en ja, die gaan eigenlijk allemaal nergens over. Ja, over die mensen zelf. Ik dit en ik dat. En de storm en de is altijd om mij heen. En ik heb mensen gekend die zeiden, ja, dat zongen wij vroeger allemaal. Maar dan kwamen we later wel achter hoe dat zat. Dat bleek een grote teleurstelling te zijn. Maar ja, ze blijven dat hardnekkig zo zingen. En soms, als ik dan wat zwaar getafeld heb of zo, dan denk ik, God, het ging toch niet over Allah, of wel? Of ging het over Baal? Ja, dat meen ik serieus hoor. wat zouden die zingen? Of die boeddhisten, nou ja, boeddhisten en hindoeïsten van mijn part. Daar hebben ze geen naam namelijk verder, niet zo erg, niet zo dichtbij. Maar hoe hebben die dat dan? Die hebben toch ook iets van... May the force be with you. En wordt zo'n schipper van net een uitdrukking te binnen. Maar ja, en, maar dat, ja, dat gaat dan over... Maar in werkelijkheid, het gaat niet over God. Hoe vaak ze dat woord ook noemen, of zelfs hoe vaak ze de naam Jezus ook noemen, dat is niet vaak trouwens, maar toe maar. Het gaat over henzelf. En niet over, en over wat ze zelf doen en hoe moeilijk het leven dan wel is. En zo. Ik kan me voorstellen dat een atheïst, ja, zeel, die mensen hebben een God nodig. Ze zeggen zelf dat ze in de problemen zitten en er geen raad mee weten. En hebben een teddybeer nodig, een knuffel, iets om zich, hè? Of tenminste één die het begrijpt, iets om zich al vast te houden enzovoorts. En als die er maar is, en die figuur hebben ze dan zelf verzonnen, dat is dan God. Dat is het verhaal van de atheïst gewoonlijk. En ik denk dat die lui vaak gelijk hebben ook nog in hun analyse. Dat ben ik serieus. Dat neemt niet weg. Ik heb die God van de Bijbel. En die Bijbel gaat niet over mij. Gaat over wie God is. En wat hij doet. En aangezien dat onbegrijpelijke dingen zijn, wordt het ons begrijpelijk voorgesteld via de persoon. En dus het werk, waar eigenlijk geen verschil tussen is, de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, die wij ons wel degelijk kunnen voorstellen. En dat was ook de bedoeling, want hij is het aangezicht, de voorstelling van God. Daar gaat het om. Zie. En wij worden niet geacht onze steun te vinden bij de Heer. Hoewel, daar is niks mis mee, maar dat is niet het doel van het verhaal. Het is niet wat in de Bijbel... Dat komt in de Bijbel voor, maar dat is niet waar de Bijbel over gaat. Het meest extreme voorbeeld daarvan vind ik die oude grap die... Dat iemand iets citeert, iets gek zegt en daarna zegt, en dat staat in de Bijbel. Ken u die of niet? Nee? Wat er maar is, en dat komt erachter, en dat staat in de Bijbel. En dan wil je weten waar dan. Dan zoek je ergens een vers op waar het woordje dat staat. En dan zeg je, kijk, dat staat in de Bijbel. Ja. Je kunt altijd wel iets vinden. Een woord. Nee, dit is extreem. En misschien moet ik het uitleggen nog om het... om het binnen het kader van mijn beeld te krijgen, maar vooruit maar weer. Er staan zoveel dingen in de Bijbel, maar dat wil niet zeggen dat de Bijbel dat als onderwerp heeft. Het onderwerp van de Bijbel is wat God doet. Dat is praktisch. En theoretisch, weerstellen wie God is. Maar ik hou het liever bij het praktische, wat God doet. Je hebt er niks aan om vast te stellen. God is licht. God is woord. Wat was die andere? En God is liefde. Daar heb je niks aan. Dat is theorie. Het wordt pas wat als je weet wat licht is. En dat het niet actief is. En als je weet wat woord is. Dan weet je trouwens meteen dat licht en woord hetzelfde is. Zodat je op zijn minst tot de suggestie komt, zou God is liefde, zou dat dan ook hetzelfde zijn? En het antwoord is ja, want liefde is het oefenen van gemeenschap. En gemeenschap is communicatie, dat weet iedereen. En dus is het licht en woord. En liefde, maar het is drie keer. En dat zijn de enige drie dingen waarvan de Bijbel zegt, God is dat. En daarna wordt de vraag, en wat doet hij? Nou komt er een heleboel meer natuurlijk, maar het komt allemaal daaruit voort. Zie. Maar voor alle praktische doeleinden, de Bijbel spreekt over wat God doet. Wat God doet. En wij worden geacht daaraan gehoor te geven, dat wil zeggen aan de mededelingen die aangaande en daarmee onze plaats daarin in te nemen, in het tegenwoordige werk van Christus. Zo dan stijt zij standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. En Korinthe 15, het laatste vers, wat is dan het werk des Heren? Ja, dat is zijn woord bewaren en gestand doen. Dat is wat geloof dus eigenlijk is. Vasthouden aan het medegedeelde. En dat zou men doen. En als voor zover u en ik dat doen, worden wij waardig acht het koninkrijk Gods. Want dat is dan weer alsnog vers 5. Wij worden waardig geacht. Men zal erven, maar dat moet dan wel op een of andere wijze niet verdiend worden. Het is andersom, hè. Wij zouden het niet verliezen. Dat is eigenlijk wat het is. Het is ons toebetrouwd en dat is het dan. Wij zijn geroepen, wedergeboren feitelijk, om als eerstelingen dit koninkrijk te erven. We zijn wedergeboren en op grond van onze geboorte, die geboorte, zijn wij priesters en erfgenamen van het koninkrijk, gezegend met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. En dus komt vervolgens, zie toe dat wij niet verliezen. Enzovoorts. Men moet het waard zijn. En als je zelf niet geen waarde aan toekent aan deze positie, dan ben je het ook niet waard. Het voorbeeld in de Bijbel is bij mijn weten Esau, omdat het van hem staat als voorbeeld, want de man was al lang overleden. Dus, en er staat er, zie toe dat niet iemand is een hoereerder, een ontrouwer. Want dat is wat het betekent. Een hoereerder gelijk Esau. Dat is in Hebreeën 12. Goed dat ik het opzoek, want er staat nog een woord tussen. Dat niet iemand zijn hoereerder of een onheilige. Het wordt dus een ontrouwe. Of een onheilige gelijk Esau. Dat is Hebreeën 12 vers 16. Gelijk Esau die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Hij heeft dus een bijnaam aan te danken, dat weet u. Vanwege dat rode daar. Sindsdien heet hij zo. Rood. Edom. Roy. Rufus kan het trouwens ook. Maar goed. Maar een onheilige. U weet wat heilig is. Langzamerhand mag ik aannemen. Wat heilig is, is gewijd aan de dienst van God. En inderdaad, voor dat doel dan apart gezet. Maar wat apart gezet is, is nog niet heilig. Maar wat heilig is, is wel apart gezet. Ik protesteer dus altijd als iemand roept, heilig betekent apart gezet. Niet omdat het niet waar is, maar het is, ja. Ja, je mist het belangrijkste. Het belangrijkste is, men is gewijd aan de dienst van God. En daarna zeggen, maar dat is apart. En dan, Dat is exclusief. Ja, zeker is dat apart. Daarom worden wij geroepen uit en zijn wij uitgeroepenen. Een ecclesia. Zie? Maar Esau die als de natuurlijke eerstgeborene gedoodverfd was. Ik weet niet waar ze de verf vandaan haalden toen, maar bestemd was om zo te zeggen, althans naar menselijke maatstaven, om erfgenaam te worden, althans in die tak van de koninklijke Adamitische familie. Dus het koninklijk huis, dat weet u toch, hè? Vanaf Adam, de generatie door tot aan Terach, en van Terach met zijn drie zonen ging het van Gods wegen naar de jongste van de drie, naar Abraham namelijk. Maar het blijft de koninklijke familie, om zo te zeggen. En hij is dus ook de stamvader geworden, Abraham is de stamvader geworden van de Heer Jezus. Maar van Abraham werd het niet Ismaël, maar Isaac. En van Isaac werd het niet Esau. Dus dan denk je, nou, dat zat zo bij God toch al zo in de planning. Dan moet ik u zeggen, dat is zo. Maar menselijkerwijs gesproken, als God niet zou ingrijpen, zou Esau de aangewezen figuur geweest zijn om dat koninkrijk te erven. Menselijkerwijs. Ik denk ook trouwens, als er verkiezingen over geweest zouden zijn, wie van de twee het moest erven, zou het ongetwijfeld Esau geworden zijn. Hè? Ja, ik wil niet zeggen mannetjesputter. Je weet wat een mannetjesputter is? Dat is zo'n vogeltje. Met een vingerhoed. Dat is, nee. Aan een touwtje. Nee, laat maar zitten. Dat is een mannetjesputter. Maar Esau was een onheilig. Hij onttrok zich aan zijn functie in de dienst van God. En in ieder geval, symbolisch, profetisch beeldt hij dat uit. Als wij ons onttrekken en zeggen, nou, dit is geboorterecht, ik heb liever een bord soep, of wat dan ook maar. U weet wel, uit de soepsector, kent u de soepsector nog? Van Wim Sonneveld is dat. Je baten bij de wijn, dat is hem, ja. Uit de soepsector, prachtig. Maar goed, maar als wij zeggen, nou, liever niet, en ik kan altijd nog, en we zien later wel, en ik kom toch wel in de hemel, en ik ben al een kind van God, en dat soort dingen meer, en voor de rest is het me te moeilijk, levert te veel consequenties op, of ik begrijp er toch niks van, het kost me te veel tijd, ja, dan ben je het ook niet waard. Dat is het eigenlijk. En dus niet zozeer een kwestie van verdiensten, hoewel je misschien die woorden zou kunnen gebruiken, maar ik zou het liever niet doen. Het is niet een kwestie van verdiensten, het is een kwestie van waardigheid. Van of je er zelf aan hecht of niet. En als je blijk van geeft dat dat niet het geval is, dan zegt de Heer, oké, dan niet. Of wat minder dan maar. Kan ook nog. Maar in de Bijbel zijn dit soort dingen tamelijk zwart-wit. Dus ik wil ze ook maar tamelijk zwart-wit houden. Hij gaf het recht van zijn eerste geboorte weg. En daar was daarna inderdaad niks meer aan te doen. Dat is wat er staat. Je krijgt er spijt van, wordt ons meegedeeld hier in de Hebreeënbrief. Dus eigenlijk de hele strekking van de Hebreeënbrief. Leuk, dat kan ik nou kiezen, want ik heb niet de minste haast. Dat kan ik ook eens een keer vertellen. De strekking van de Hebreeënbrief is dat wij die wedergeboren zijn niet zouden leven onder het oude verbond. Met zijn regeltjes, met zijn wetten. Zo van, daar ga ik me aan proberen te houden. En misschien wordt het dan nog wat met ons. Maar in tegendeel, de bedoeling is dat we zouden staan in de vrijheid. Met andere woorden, dat we werkelijk verantwoordelijkheid zouden dragen. Want je houden aan de wet, dat is niet verantwoordelijkheid dragen, hoor. Dat is bezwijken onder de dreiging van bovenaf. Van het zwaard, van de overheid en dat soort dingen weer. Verantwoordelijkheid dragen, dat is, ik vertel u dat vaak genoeg. Om u aan te geven wat het verschil is. Onze overheid loopt voor verantwoordelijkheden weg door te zeggen, wij hebben ons gehouden, wij houden ons aan de regels, aan de wet, zo zijn de instructies, zo is het opgeschreven, wij houden ons eraan. En zeggen dat dat hun verantwoordelijkheid is. Maar in werkelijkheid, dat is geen verantwoordelijkheid dragen. Daarom komen ze er ook makkelijk mee weg. En ze komen ook weg. Want hadden we het al over ik had u gewaarschuwd al jaren geleden. Ik heb u gewaarschuwd. We hebben het er niet over gesproken, Pechtold en ik, maar. Maar ik zag dat al jaren aankomen. Mijn vader zou gezegd hebben, zal ik eens een profetie doen? Ik zie hem dan nog zitten aan het hoofd van de tafel onder het eten met 8 kinderen, als ze er allemaal waren. Om de tafel zal ik eens een profetie doen. En wat hij dan zei, kwam altijd uit. Echt waar. Duurde soms wat. Maar ik heb er ook minder prettige herinneringen aan trouwens, want die provincieën waren lang niet altijd leuk. Integendeel. Maar ik heb er zo'n paar bij de hand, ja, echt wel. Allemaal gebeurd. Maar goed, van mij heb je dus ook een gehoord. Ja, klopt. Maar ze lopen gewoon weg. En dat noemen ze dan ook nog verantwoordelijkheid nemen, bij gelegenheid. Dan gaan ze weg. En ze doen in werkelijkheid precies het tegenovergestelde. Verantwoordelijkheid nemen is dat je in de vrijheid staat, dat je geen voorschriften hebt en dat je moet zien het zaakje te regelen. En dan moet je zelf beslissen. En dan heb je niet een handboek erbij, wat is er voorgeschreven of zo. Dan moet je, en dat is leven uit de genade. Dan moet je je afvragen, wie ben ik, waartoe zijn wij hier en welke kant moeten we nu op? Dan moet je het zelf oplossen. In militaire dienst heette dat een dropping. Je werd in het donker ergens naartoe gereden, achter in een vrachtwagen. Dat mag niet van de Arbo, maar in militaire dienst mocht dat. Spul allemaal achter in de vrachtwagen in het donker. En dan werd je midden in de nacht, midden in de winternacht. Als je pech had, was het kerstfeest, ja. En dan werd je gedropt ergens op de hei, weet ik veel. Ergens in Brabant, waar je, nou ja. En dan moest je maar zien dat je weer thuis kwam. Moest je maar eerst uitzoeken waar je was. En dan uitzoeken welke kant je dan op moet om naar huis te kunnen. Dat red je, heet dat. En dan draag je verantwoordelijkheid. Alleen dit was natuurlijk padvinderijwerk. Maar toen maar weer. Maar zo is het leven eigenlijk als een kind van God. Daar ben je dan. Dan zit je in een nieuwe wereld. Zegt wat hij met je van plan is. Wat je toekomst is. Is alles goed gehad. Red je. Meestal citeer ik dan meteen. Toch Lucas 19. Hier heb je een pond. En redje doet handeling totdat hij kan. Maar dat is het wel. En dat is verantwoordelijkheid dragen. Je weg vinden in het leven als kind van God. En dat is Romeinen 12, zeg ik ook altijd erbij. Dat is hoogst elementair. Dat gij uw lichaam stelt tot heilig. Tot levend heilig, God welbehagelijk offer. Daarna worden wij dus vernieuwd in ons denken. En daarna, als gevolg daarvan, proeven wij, helaas staat het beproeven, maar dat kan, maar dan moet je weten wat het woord betekent. Dus ik heb liever gewoon proeven. Proeven welke de goede en volmaakte wil van God zijn. Voor jou specifiek. Dat kan niemand je vertellen. Maar het hoort bij je eigen verantwoordelijkheid dat je dat vindt. Dat je dat, en dat komt via de verandering van denken. Dus ik vind er geen haast mee. Waarom ook? Je hebt eeuwig leven. Dat valt wel mee. Maar niettemin, dit is de normale gang van zaken. Zie? En dan eventueel, als men trouw is daaraan, wordt men waardig geacht om dat koninkrijk te erven. Ik denk dat wij toen wij 1 Thessalonicense bespraken, dat we daar ook bij hebben stilgestaan. Want in 1 Thessalonicense 2 staat dat Paulus de Thessalonicense vermaand heeft. Dat is bijvoorbeeld vers 11. Gelijk 1 Thessalonicense 2 vers 11. Gelijk gij weet hoe wij en ieder van u als een vader zijn kinderen vermaanden en vertroosten en betuigden. Want zo gebeurde dat, met vermanen en vertroosten, door het betuigen. En betuigden dat gij zoudt wandelen waardiglijk Gode. Waardig wandelen. Dus. En Gode, dat wil zeggen. Voor het aangezicht God, zo heet dat. Je kunt een geweldig jager zijn voor het aangezicht Gods. Je kunt een profeet zijn voor God, voor wiens aangezicht je staat. Of hoe dat maar heten mag allemaal, of een apostel voor het aangezicht Gods. En wij zouden wandelen, goden, maar dan waardiglijk. Dat wil zeggen, waardig voor wat? Wordt meteen beantwoord in hetzelfde vers. Dat hij zou wandelen, waardiglijk goden die u roept tot zijn koninkrijk en heerlijkheid. Daar staat dus precies hetzelfde. Wij zouden wandelen waardiglijk dat koninkrijk dat wij zouden beërven. Alles bij elkaar. 1 of 2 Thessalonicenzen, ze hebben allebei dezelfde strekking. Wij zijn onderweg naar die zoonstelling en naar de openbaring van het koninkrijk waarvan wij erfgenamen zouden zijn. Dit soort uitdrukkingen, ik heb 5 schriftplaatsen, dus ik noem ze maar even. Dit was 1 Thessalonicenzen 2. Wij kwamen van 2 Thessalonicenzen 1 vers 5, 2 Thessalonicenzen 1 vers 5, maar je vindt het ook in vers 11. 2 Thessalonicenzen 1 vers 11. Waarom we ook altijd bidden voor u dat onze God u waardig achtte de roeping. Maar waartoe zijn wij geroepen? Ook, en denk erom dat roeping samenhangt met ecclesia, geroepen zijnde. Maar het is geroepen om dat koninkrijk te erven. Dat is de positie van de gemeente. En wij zouden dat waardig achten. Het tussenliggende gedeelte tussen vers 5 en 11 gaat daar dus over. Over de, laten we zeggen, beroerde omstandigheden waarin wij wellicht terechtkomen. Waarbij vermeld wordt dat de omstandigheden van ongelovigen dan wel vijanden nog veel beroerder is. Daar hebben we het dus nog over. Maar het gaat mij onder begrip waardig. En in dat verband hebben we nog Efeze, Filippense, Colossense. Die 3 brieven die bij elkaar horen feitelijk. Omdat ze geacht worden niet alleen gevangenisbrieven, gemeentelijke gevangenisbrieven te zijn van Paulus. Maar omdat ze dus gemeentelijke waarheid bekend maken. En dan hebben we inderdaad eerst in Efeze hoofdstuk 4 vers 1. Ik bid u, ik de gevangene. Kijk, dat betekent apart gezet. Toch? Ik bid u, de gevangene in de Heren, dat gij wandelt waardiglijk de roeping. Zie dat je dezelfde woorden bij elkaar hebt. Hè? Wandel, waardig, roeping. De roeping met welke gij geroepen zijt. En de roeping, nogmaals, dat is inderdaad de roeping van de Ecclesia en de bestemming tot zoonstelling uit Efeze 1 vers 5 en de positie van de gemeente als koninklijk priesterdom, als tempel dus, in de laatste 4 versen van Efeze 2, om maar eens wat te noemen. En dat je dan in die wandel primair van doen hebt met de opbouw van de gemeente. Dat staat in Efeze 4 vers 12. Het dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is primair en secundair hebben wij te maken met de andere kant. Namelijk met de strijd waarin we terechtkomen tegen de listige omleidingen van Rijkswaterstaat. Ik weet nog niet hoe ik vanmiddag in Oldenbroek moet komen vanuit Almere. Want hoe wat bedenken. A6 is afgesloten. Dus ja. Ja, maar ik bedenk wel wat. Maar een listige omleiding, even noem ik dat altijd. Van de dooreenwerper en die werkt bij Rijkswaterstaat volgens mij. Maar, doe maar. Maar de geestelijke strijd, daar komen wij in terecht. En dat heet dan inderdaad listige omleidingen des duivels, 6 vers 11. Want we hebben de strijd, vers 12, niet tegen vlees en bloed. Ik zeg er altijd meteen tussendoor, hoewel het er heus zo uitziet. Maar we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen wat daarachter steekt. Namelijk tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze eeuw der duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de hemel. Ik heb hem meteen gecorrigeerd, het vers. Was ik te snel? Want deze eeuw staat er niet tussen. Sloeg ik ook over. En vertaald met lucht. Ja, sorry hoor. Het is gewoon hemel. Net als in... net als het hemelse. Net als in hoofdstuk 1 vers 3. Het is gewoon de hemel. Ik ben bezig met boekenkasten op te ruimen. Al maanden trouwens. En dan kwam ik een boek tegen. Dat ging in zijn geheel. Ik geloof in het Duits. Maar ging in zijn geheel over de hemel. Binnen het kader van de Efezebrief. Maar dat blader ik even door. Oh ja. Dan begrijp je de problematiek. Maar dat getop over het overhemelse. En over hemelse gewesten enzovoort. Het is gewoon de hemel daar waar de Heer is. Er is niks moeilijks aan. Maar toch maar. Strijd dus. Dat is Efeze. Dan hebben we ook Filippenzen. Hoofdstuk 1. Vers 27. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus. Opdat het zij kom en u zie, het zij ik afwezig ben, ik van uw zaken mogen horen, dat gij staat in één geest, met één gemoed, enzovoorts. Dat zijn ook de termen ongeveer uit Efeze 4, waar we zojuist even waren. Want die wandelwaardige roeping heeft van doen met één geest, één doop, één geloof, één hoop, staat daar allemaal. Het gaat om de eenheid van de gemeente. Wij zijn een collectief, wij zijn bij elkaar gezet, wij zijn verzameld uit de wereld en wij vormen samen één huis, één volk, één familie, één tempel, wat je maar wil. En dat zou men bewaren. Vandaar dat ik altijd lelijk doe over de lui die vinden dat wij als gelovigen één moeten worden. En de kerkmuren moeten slechten. En dan gaat men over de kerkmuren en door de kerkmuren heen met elkaar in overleg. En je moet het gewoon niet doen. Je moet net doen of die kerkmuren er niet zijn. Dan zijn ze er ook niet. Want ze bestaan alleen in je gedachten. In je bewustzijn. En zolang je door de muren blijft praten en vindt dat ze afgebroken moet worden en dat propageert, ben je ze dus aan het oprichten en in stand houden. Logische wijze. Ik heb er geen probleem mee, ik ken ze niet. Speelt geen rol, komt in mijn Bijbel niet voor. Dus hoeft helemaal niet, zoiets bestaat helemaal niet. Wij zijn als gelovigen één. En daar zijn ook dikke boeken over geschreven, jawel. Over de Una Sancta Catholica. De ene heilige algemene katholica, dat is voor de grap, want dat je niet denkt dat dat de Roomse kerk is, want die is niet katholica. Wij zijn katholiek, maar de Roomse kerk is Rooms, dat is niet katholiek, wij zijn katholiek, de algemene namelijk. Ik geloof in de ene algemene christelijke Heilige moet ertussen, ja. De Una Sancta Catholica, dat is hem. Nou goed. Toen maar weer, die ene kerk. Ja, en dat is waar Filippenzen dus ook over spreekt, ja. Wandelen waardig het evangelie, want het evangelie is de prediking van het nieuwe verbond. En de prediking van het nieuwe verbond is de prediking dat God zich nu een volk uit de heidenen verzamelt voor zijn naam, die straks zal betrokken worden, straks. dan zal betrokken worden in de openbaring van zijn koninkrijk. Allemaal evangelie, want evangelie is samenvattende term voor de oudtestamentische beloften zijn vervuld in de opstanding van Christus. De rest is de implementatie ervan, de uitwerking. Nou, dat was Filippenzen en ik zei, dan hebben we ook nog Colossenzen. Dat is Colossenzen 1. Allemaal 1. Colossenzen 1. Dat is vers 10. Vers 9 zegt dat wij vervuld mogen worden, was de bedoeling, met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand. Wij zouden namelijk Gods wil leren kennen. Opdat gij, dat is het resultaat daarvan dus, want het resultaat van de verandering van denken is dat wij onze eigen positie in de praktijk leren kennen en accepteren. En hier heet het, opdat gij mocht wandelen waardiglijk den Heere. Tot alle behagelijkheid in alle goede werken, vruchtdragende en wassende in de kennis van God. En dat loopt uit op vers 12, tweede deel van het vers, om deel te hebben, of gewoon om te delen, in de erven der heiligen, in het licht die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van zijn geliefde zoon, want daarin zijn we al, maar of we ook erven. Je ziet duidelijk in dit vers ook het verschil tussen die twee dingen. Of ook erven. Ja, dat hangt af van het waardig wandelen. En het heet hier waardiglijk den Heere. In Efeze 4 heet het waardig de roeping. In Filippenzen heet het waardig het evangelie. In 1 Thessalonicense 2 heet het waardiglijk Goden. En hier in 2 Thessalonicense 11 heet het, 2 Thessalonicense 11 heet het waardiglijk der roeping voor God. En in 2 Thessalonicense 1 vers 5, want daar kwamen wij vandaan, opdat gij waardig geacht wordt. En waardig geacht worden, dat is op basis van waardig wandelen. En waardig wandelen impliceert hier, binnen deze smalle context, leidzaamheid, geloof in uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt. Dat is waardiglijk. En dan ben je er dus waard. En, want dat staat er vervolgens ook achter, maar dan wordt het vers 6. Eerst is vers 5. Gods rechtvaardig oordeel, die dat dan beoordeelt en daar uitspraak over doet, dat hangt samen met onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, zoals gezegd. En dat dat gaat gebeuren, ja, dat zegt vers 6. Alzo, als dat te moeilijk is, wordt het gewoon omdat. Niet op dat, maar omdat. Hoezo oordeel? Nou, omdat het recht is bij God. Het is Gods recht. Volgens het recht Gods. Het is volgens het recht Gods om verdrukking te vergelden. Te betalen. Te vergelden aan degene die u verdrukken. Dat komt dus in de toekomst alsnog. En u die verdrukt wordt, verkwikking te vergelden. Dat te vergelden staat er dan niet meer tussen in vers 7. Dat wordt weggelaten, maar dat moet je even lenen uit vers 6. En u die verdrukt wordt, verkwikking te vergelden met ons. Dat wil zeggen met Paulus en de zijnen. Het gaat nog steeds over één gemeente enzovoort. En dat zal gebeuren in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel. Dat wil zeggen, in zijn wederkomst is dat. Dat is niet op de jongste dag dus. Dat gaat uitdrukkelijk over de wederkomst van Christus hier. Althans, voor zover het betrekking heeft op u die verdrukt wordt. aan wie verkwikking vergolden zal worden. Dat wil zeggen, nu, in onze dagen, word je misschien verdrukt, Thessalonicense, maar waar je verdraagt enzovoort, zul je verkwikking vergolden worden bij de openbaring van het koninkrijk. Kortom, je zult dat koninkrijk erven. Dat is de consequentie ervan. En dat als de Heer komt en niet eerder. In vers 6 en 7 wordt dus vastgesteld dat uiteindelijk God zal oordelen. In het bijzonder in verband met onze tegenwoordige bedeling. Dat wil zeggen niet op de jongste dag om te oordelen levenden en de doden. Maar verder voor gaat over het oordeel over de volkeren enerzijds. En dat over de gemeente anderzijds. En dat is ook wat hier verder wordt toegelicht. Bovendien hangt het een en ander samen met de uitspraken uit bijvoorbeeld toch weer Romeinen hoofdstuk 12. Waar staat tussen de korte zinnetjes: breekt u zelf niet, beminden, en geeft de toorn plaats, want er is geschreven: mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer, enzovoort. En daarna toegelicht in nogal wat psalmen met dezelfde strekking. De Heer zelf zal namelijk oordeel brengen. En dat is niet aan ons. Dat komt pas in de toekomst. En daarna past het geheel weer in het Bijbelse patroon, de Bijbelse gedachte. Dat is namelijk dat het helemaal niet de bedoeling is dat het christendom in de wereld gepropageerd zou worden enzovoort, dat christelijke beginselen zouden geïmplementeerd worden onder de volkeren of iets dergelijks. Begrijp je me goed, dit soort dingen die weliswaar te verdedigen zijn, menselijkerwijs, maar het punt is dat de Bijbel zegt dat het anders is, dat dat niet Gods werk is in elk geval. Gods werk is de opbouw, de verzameling, de roeping van zijn gemeente uit de wereld, waar we dus niet bij horen bij die wereld. En die ons dan haat. En dat is weer een mooie grondslag om te zeggen, dan moeten we ons best doen om ons wat meer geliefd te maken in de wereld. En zo gaat dat dan. Hè. Dat is de bekende strijd altijd. En als ik het tegenkom, meld ik het maar weer. Dit is, gaat niet om de wereld, gaat niet om ons recht in de wereld, gaat niet om een positie in de wereld, allemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, is dat we bij die wereld niet horen, maar dat juist wij het voorwerp zijn van Gods handelen. En tegelijkertijd hebben wij dan een getuigende functie, als dat het goede woord is. Maar in ieder geval betekent dat wij als koninklijk priesterlijk volk dan wel als tempel de bewaarplaats zijn. Pilaren, vastigheid, de waarheid, het huis Gods, de bewaarplaats zijn voor het woord van God. Helemaal plat gezegd, dat betekent dat als iemand de waarheid zoekt, komt hij bij ons terecht. Dat wil zeggen bij ons als gelovigen. Dat u niet denkt dat ik bedoel de plaatselijke gemeente te leren dan van vandaag, maar gewoon bij de gemeente, daar komt u dan terecht. Ja. Kan niet missen. Maar het is recht bij God om verdrukking te vergelden. Degene die u verdrukken nu, en in elk geval komt er straks verdrukking over de gehele wereld. En dat is in de dagen van de wederkomst van Christus uiteraard. En u die verdrukt wordt, verkwikking. Dat wil zeggen ontspanning. Quickening, zegt het Engels. Quickening. Q-U-I-C-K. Enzovoort. Quickening staat er dan. Hè? Ja. Het is ontspanning. Met rust laten, rust. En u die verdrukt wordt, verkwikking, herleving. Met ons, dat wil zeggen collectief. Met ook Paulus, Silvanus en Timotheus. En dat zou dan moeten gebeuren in de openbaring. Dit is inderdaad hier Apocalypsis. Dat wil zeggen, niet maar de verschijning, maar echt de open. Dat weet u misschien in het Nieuwe Testament, in het Christus. Maar in het Nieuwe Testament vinden wij in de Nederlandse Statenvertaling het woord openbaring, maar het is de vertaling van twee verschillende woorden. De een betekent echt de ontsluiering, zoals deze, en net als het boek openbaring. Maar je vindt ook openbaring als vertaling van een woord, dat betekent zoveel als verschijning, onthulling, vertoning, zoiets. Niet dat daar een groot verschil in is. Eigenlijk uiteindelijk helemaal niet. Maar dit is uitdrukkelijk de openbaring van de Heer Jezus. En u weet dat het laatste Bijbelboek begint met de openbaring van Jezus Christus. Dat u niet denkt dat het de openbaring van Johannes is. Het boek is van Johannes. Maar de inhoud van het boek is de openbaring van Jezus Christus. Enzovoorts. Aan Johannes. Eventueel. Maar dat is de ontsluiering. Het is het tegenover. Dit woord, openbaring, apocalypsis, is het tegenovergestelde van mysterion, van verberging. Verberging, verborgenheid, staat de vertaling. Betekent zoveel als bedekking. Dat wil zeggen, er ligt een bedekking over de dingen heen, die daarmee dan verborgen zijn. Je weet dat het er is, maar je kan het niet zien, je kan het niet waarnemen, er ligt een bedekking over. Dat is verborgenheid. En het tegenovergestelde is dus het wegnemen van de bedekking. Zo staat het ook letterlijk in 2 Korinthe 3, als ik het goed zeg. De bedekking over het hart, de ogen, de oren van de ongelovigen, met name van de Joden, waarvan dan staat dat die bedekking zal worden weggenomen door de Heer zelf, als ze tot bekering komen, enzovoort. Dat is wat het is. Dus openbaring is het tegenovergestelde van verberging. En als hier staat in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, en ik lees het zo met die klemtoon erop, in de openbaring van de Heer Jezus van de hemel, dan zou je misschien kunnen begrijpen dat wij in onze dagen leven in de dagen van de verberging van de Heer Jezus Christus in de hemel. Maar ja, dat is gewoon Handelingen 3. Jezus Christus, welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Of anders wordt het gewoon Handelingen 1. Deze Jezus die gij ten hemel hebt zien opvaren, zal alzo wederkomen. Zichtbaar. In de toekomst. Dat is de openbaring van de Heer Jezus. Van of uit de hemel. En dan heet het, met de engelen zijn er kracht. Ja. Met de engelen zijn er kracht. Er wordt gesproken over de Heer die zou komen met een gezelschap. Ja, hoe zeg je zoiets? Precies, hoe zeg je zoiets? Dat heet, dat is verschillend hoe dat gezegd wordt. Namelijk, hij komt met zijn heiligen. Hij komt met zijn tienduizenden. En ik probeer het woord engelen te vermijden, want zo vaak wordt het dan ook weer niet gebruikt. Hier staat het, met zijn engelen. Met zijn machtige engelen heet het soms, geloof ik. Maar ik moet er dan toch bij zeggen dat wij problemen hebben met het woord engel. En het is makkelijk om dat te zeggen. Want het woord engel is net zo min als het woord evangelie of het woord apostel Nederlands. Nou ja, het is het geworden. Want die woorden staan al honderden jaren in onze Bijbel. Maar het zijn woorden die niet vertaald zijn, ze zijn uit het Grieks. Een apostel is een gezondene, heb ik nog nagevraagd bij de PTT. Een apostel, post, dat is een zending. Vandaar dat je ook hebt een zendingspost. Maar ja, dat is een pleonasme dus, eigenlijk. Maar goed, taal is een snaarsteek. Ja. Maar ze hebben bijvoorbeeld apostel hebben ze niet vertaald, omdat ze denken, de vertalers vonden dat als ze het zouden vertalen met zendeling of gezondene, dan vinden ze dat te krap. Het is meer dan dat in de Bijbelse context. En daar hebben ze waarschijnlijk gelijk in. Dat is ook het geval met evangelie. Dat hebben ze ook niet vertaald. En als ze toch vertalen moeten, dan doen ze het met blijde boodschap. Maar ze hebben het niet vertaald omdat ze vinden dat blijde boodschap de inhoud niet dekt. En daar hebben ze gelijk in. Dat is inderdaad waar, dus het is blijven staan. En het woord angel hebben ze ook niet vertaald. Want het betekent gewoon bode. Vooruit, een boodschapper. Bode is voldoende. Maar ze vinden dat de vertaling met bode het grondbegrip niet dekt. Nou is dit discutabel. Ik kan daar moeilijk een uitspraak over doen. Het probleem is niet zozeer dat het woord niet goed vertaald kan worden. Het probleem is dat het woord nogal wat verschillende toepassingen krijgt in het gebruik. Dat is niks bijzonders, dat komt met nogal wat woorden, komt dat voor, met veel woorden trouwens. En er moet uit de context, uit het gebruik namelijk blijken wat de echte betekenis is. Ik heb u dat wel vaker verteld. Als je een beetje lastig woord opzoekt, kijk je in je woordenboek en dan sta je stom verbaasd. Want dan blijkt zo'n gewoon woord uit het dagelijks Nederlands, blijkt dan ineens 8 verschillende betekenissen mee te krijgen. In het woordenboek genummerd en wel. En bij voorkeur met voorbeelden. Dat wil zeggen, het wordt niet omschreven wat het betekent. Je krijgt een zin met het woord erin. En daaruit word je geacht te begrijpen wat het betekent. Dat doet je woordenboek, tenminste een echt woordenboek. Want het blijft zo dat een woord pas wat betekent in een zin, in een context. Zonder een zin betekent een woord eigenlijk niks. Nou ja, het heeft een beetje een bepaalde grondwaarde, dat kan zijn. Maar het krijgt pas echt een betekenis in het gebruik. En het woord engel, ja, dat is wat lastig, want het betekent boodschapper. En ik ben van mening dat wij er beroerd mee omgesprongen zijn, omdat wij bedacht hebben dat een engel een hemels wezen is. En soms is dat ook zo. Maar het idee dat een engel, dus waar hij genoemd wordt in de Bijbel, altijd een hemels wezen is, ja, dat is een misverstand. Bovendien wordt gedacht dat een engel een heel specifiek hemels wezen is. Een bepaald type, zal ik maar zeggen. Want ras mag je niet meer zeggen, het woord is verboden. Hè? Dus vandaar. En ja, dat is niet zo. Ik ben van mening dat het woord engel ook in onze Statenvertaling nogal eens voorkomt, gewoon als aanduiding van de een of andere mens. Een engel. Als van de wet staat dat hij besteld is door de handen van, of mond van, weet ik niet, van engelen. Engelen, dat zijn gewoon mensen. Dat is Mozes en de profeten. Dat zijn de boodschappers. En die heten dan zo. In het Hebreeuws heb je dat trouwens ook, want in het Hebreeuws heet een engel is Grieks. Hè? Maar in het Hebreeuws heet het Malach. Maar ja, het woord wordt ook vertaald met koning. Melech. Het zijn dezelfde 3 letters hoor in het Hebreeuws. Maar het betekent boodschapper. En soms is het een hemelse boodschapper. Maar dat lang niet altijd. Dus ja, er moet uit het verband blijken en is dus soms een geval van interpretatie. En als dus de Heer komt met de engelen zijner kracht, wie zijn die engelen? En zegt dan niet meteen hemelse wezens, hoewel dat ligt wel voor de hand, want hij komt hier uit de hemel, dat staat er ook bij, het woord hemel gaat eraan vooraf. Maar je zou je er niet te gemakkelijk vanaf moeten maken en zeggen, dan neemt hij een stelletje hemelse wezens mee, enzovoort. Want wij hebben nogal wat teksten waarin melding gemaakt wordt van dezelfde gebeurtenis. Maar omdat ik helemaal geen haast heb, neem ik u even mee naar Openbaring, dat vind ik gewoon leuk. Ik zei dus, doe mij een lol en ga even met mij mee naar Openbaring, hoofdstuk 12. Waar in vers 1 tot en met 6 sprake is van de voltooiing en opname van de gemeente. Dat is de essentie. Ja, dat is, ja. Oké, daar kun je ook een dik boek over schrijven. Ik niet, maar anderen wel. Over de vrouw met zon, maan en 12 sterren. En ja. Ze proberen ons wijs te maken dat dat de Europese gemeenschap is. Hoezo gemeenschap? Dat heb ik nooit begrepen. Maar goed, kom maar. En dat is Israël uiteraard. En de draak, die wordt in de volgende hoofdstukken toegelicht. Dat is namelijk, nou in dit hoofdstuk ook nog. Dat is namelijk volgens vers 9 de oude slang welke genaamd wordt Satanas. Dus dat is makkelijk genoeg. En de draak kan het niet helpen, kan er niks aan doen, kan het niet verhinderen. Maar de vrouw bevalt van een mannelijke zoon. Die wordt weggerukt tot God en zijn troon. En kijk, dat is de voltooiing en daarmee de opname van de gemeente. Hetgeen natuurlijk volstrekt afgewezen wordt, principieel door degene die bedacht hadden dat de gemeente de bruid is, die wacht op de komst van de bruidegom. Dan kun je hier de gemeente niet in herkennen. En daarom moeten er dikke boeken geschreven worden over Openbaring 12. Zie? Maar dat is nergens voor nodig. De gemeente is die mannelijke zoon. We zijn geroepen tot zoonstelling, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, namelijk samen met de Heer zelf, op wie die uitdrukking van toepassing is van die roede uit Psalm 2 en natuurlijk Openbaring 2, maar vooruit. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon en de vrouw vluchtte in haar woestijn enzovoort. En dan komt een ander plaatje, een ander hoofdstuk, wordt ergens anders een draad opgenomen, maar toch eigenlijk niet. Maar een ander visioen, toch een ander plaatje. In gedachten zie ik dan glas in lood ramen. Weet u wel, komt uit de middeleeuwen, dat de mensen niet konden, wat konden ze allemaal niet? Nee, dat konden ze wel, maar ze konden niet lezen. Is het idee. Ik weet niet waarom, er waren geen boeken trouwens. En geen iPads hadden ze ook niet, een i-reader en goed. Nou, e-reader. Wat ze wel hadden, was dus voor een aanzienlijk bedrag glas in loodramen, mozaïeken en wat maar meer was aan videomateriaal, de beeld. En dan zie ik nu een volgend plaatje. Eerst die vrouw met die mannelijke zoon en dan komt het volgende plaatje. En dan staat er, en er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. Maar je had wel de draad moeten vasthouden, want de vrouw vluchtte in de woestijn en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Wordt dus de troon, niet tot de wieg die boven staat, maar tot de... Het is niet de... Hè? Het is bovendien de zoon, de volwassen zoon. Jawel, het gaat snel. En dan tot God en zijn troon. Daar gebeurt in de hemel nogal wat, want daar was de duivel toch degene die daar op de troon zat. De God deze eeuw, de overste van de macht der lucht. Nou, dat verhaal gaat nu verder met er werd krijg in de hemel. Dat wil zeggen, dat is wat Johannes zag. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en de draak krijgde ook en zijn engelen en ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En die draak, dat was de oude slang, de Satanas die de hele wereld verleidt en hij is geworpen uit de hemel en raad is waar hij toen terecht kwam. Op de aarde, uiteraard is niks, geen andere mogelijkheid, dat vind ik ook altijd leuk. Ja. Dus ik kwam op de aarde terecht en zijn engelen, zijn boodschappers... Zijn predikers, zijn boodschappers, zijn met hem geworpen op de aarde. En dan staat er dat er een lied gezongen gaat worden natuurlijk, zoiets. In vers 10, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager onze broederen, dat is dus die draak, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen... Grondgelegd kan nou helemaal niet hier, dus dan wordt het echt. Dan krijg je gewoon de echte vertaling van de termen. Nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. Wie hebben de draak overwonnen? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Wie hebben de draak en zijn engelen overwonnen? Michael en zijn engelen. En over Michael en zijn engelen staat dus. En zij hebben hem overwonnen. Door het bloed des lams. Maar wie heeft de draak overwonnen? Oké, Michael. Maar als het niet Michael is, wie heeft de draak overwonnen? Wie heeft de overheid en macht in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd? De vraag is dus, wie is Michael? En de andere vraag, dat is dezelfde vraag, is en wie zijn die engelen van Michael? Of moet ik nou weer Efeze 6 lezen? We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, machten, tegen de geestelijke boosheden. Wij zijn die engelen. En Christus is Michael. Michael en zijn engelen, dat is het plaatje, het beeld van, een uitbeelding van Christus en de gemeente. Heb je dat? En die vind je in vers 5 van dit hoofdstuk. Inmiddels in de hemel, op de troon. En dat is de overwinning. En de andere kant is dus dat de draak en zijn engelen bij diezelfde gelegenheid uit de hemel geworpen worden. En die strijd tussen Michael en zijn engelen en de draak en zijn engelen is niet pas in de toekomst. In de toekomst houdt hij op. Is het definitief. Die strijd die kennen wij elke dag. Officieel dan, hè? Niet dat hij dat als een persoonlijk getuigenis mijnerzijds moet opvatten, maar gewoon de Bijbel leert dat zo. Die strijd die gaat maar door. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Soms verschijnt hij als engel des lichts, enzovoorts. Dat staat allemaal in de Bijbel. En in de toekomst komt daar een eind, dan wordt hij nedergeworpen uit zijn hemelse positie, enzovoorts. Maar nu hebben we toch vastgesteld dat het begrip engelen van toepassing is op de gemeente. Nou ja, op Christus en de gemeente. Noem eens een boodschapper dan van God. Noem eens één engel. Noem eens één engel. De engel des Heren. De vorst van het Heer des Heren. Kortom, Jehovah zelf. Die immers het woord is. En in wie alle beloften gods, het woord gods, ja en amen zijn, enzovoorts. Dat is toch de boodschapper, hij is toch de engel des Heren. De verschijning van de engel des Heren heet toch een Christofanie. Niet dat men het graag gebruikt, die term, maar niettemin een theofanie. Maar dan een Christofanie is toch een uitdrukking van het wezen gods. Dat is toch Christus, om zo te zeggen. Enzovoorts. En hij heet Michael, want Michael is eigenlijk de vraag. Het is de vraag, wie is als God? Michael. En de vraag wordt meteen beantwoord. Dus dat is die ene die het beeld Gods is. En dat is dan weer de engel des Heren. Hebben jullie dat nog? En als je het woord van God brengt, is die priester van de Allerhoogste God, heet hij zelfs Melchizedek. Maar daar wilde ik het niet over hebben. Melchizedek, die van na het slaan der koningen enzovoorts. Die geheimzinnige figuur. Maar goed, daar wilde ik het niet over hebben. Het gaat mij om het begrip engel. Ik bedoelde te zeggen dat het woord engel met gemak gebruikt wordt voor elke boodschapper. En dus ook voor de gemeente collectief, maar ook voor de leden van de gemeente. Zijn boodschappers, engelen. En waarom ook niet? Want uitgaande van, niet van het Grieks, maar uiteraard van het Hebreeuws, want dat is de grondtaal van de Bijbel. Een malach, engel, is een melech, namelijk een koning. En als hij het woord brengt, het woord van God brengt, is hij een priester. Dat is een priesterlijke functie. En wij worden gemaakt tot koningen en priesters. En in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Op wat? Op de draak en zijn engelen. Toch? Ja, en of dat past in de orthodox-christelijke traditie, ja, daar heb ik geen flauw idee van, eigenlijk. Welke dan? Weet ik niet. Maar bijbels gezien lost het al dit soort. Wie is Melchizedek? Wie is Michael? Wie zijn Michaels engelen? Het is allemaal wilde verhalen over, hoor. Maar het is echt niet moeilijk. Het is Christus en het is de gemeente. En daar komt hij dan. En waar de gemeente nou eenmaal een verborgenheid is, ook de waarheid omtrent de gemeente verborgenheid is voor de wereld, wordt dus gemeentelijke waarheid voorgesteld, dikwijls, en ook in het Oude Testament, in de vorm van beelden, dat wil zeggen in de vorm van visioenen. En dat is hier dus ook zo, alleen dit is dan het Nieuwe Testament. Maar je zou eerst moeten denken aan Daniël hoofdstuk 7. Omdat Daniël 7 is de introductie zo zonder meer van de zoon des mensen, die zou komen met de wolken des hemels. Dat is Daniël 7 vers 13. Verder zag ik in de nacht gezichten. En ziet, er kwam een met de wolken des hemels. Hoe weten wij wel wie het is? Dankzij handelingen 1 in elk geval toch? Verdwenen in een wolk en is al zo wederkomen. Want de wolken des hemels. Als mensenzoon. Dat een, dat kan natuurlijk helemaal niet dat er staat. Hè? Want een bestaat niet. Als mensenzoon. Als Ben-Adam. Ben-Ha-Adam wordt het dan. En hij kwam tot de oude vandaag en ze deden hem voor dezelfde naderen. Kortom, daar vind je de introductie van het begrip zoon des mensen. Die zal komen om de koninkrijken der aarde aan zich te onderwerpen. Want daar gaat het hier over in dit hoofdstuk. Nou, in dit hele Bijbelboek. Daarnaast is er sprake van vers 10. Waar staat: duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En het gericht zette zich, ging zitten, dat is nog steeds een plechtig moment, de rechtbank gaat zitten. U weet wel, de rechtbank. Moet iedereen opstaan, gaat het deurtje open in de hoek. En dan komen die lui in het zwarte pak komen door de coulissen. Of door de, dat weet ik veel. Ja. En die gaan dan zitten en dan mag het publiek in de zaal mag, ook weer gaan zitten. De verdachte ook, geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. Die ervaring heb ik niet. Ja, en daarna zegt de rechter, u mag gaan zitten. En dan is de vraag, hoe lang? Maar, doe maar. Gaat u maar zitten. Doe maar. Maar het gaat om die 10.000 maal tienduizenden. 10.000 maal tienduizenden van wat? Staat er niet bij. Wie zijn die tienduizenden? En wat je mist in je Statenvertaling... Maar dat ligt niet aan de vertaling. Maar wat je mist in de Statenvertaling van Hebreeën, hoofdstuk 12, is dat er staat dat wij zijn toegevoegd aan zijn engelen. De tienduizenden engelen, wat staat er precies? Gij zijn gekomen tot het hemels Jeruzalem en de, weet ik veel. Nou, je leest het daar wel, maar het punt is dat de verwijzing is naar Daniel 7 feitelijk. Toegevoegd aan de, wat staat er precies? Niemand gevonden. Oh. 22, vers 22, wat staat er?
Ja, ik heb
de Duits. Oh, je hebt de Duits. Ja. Dan verstaan die mensen hier niet, joh. Vele duizenden der engelen, ja, maar er staat tienduizenden. Het is namelijk gewoon een citaat uit Daniel 7, waar we nu vandaan komen. Maar verderop in Daniel 7 staat vers 18, maar de heiligen der hoge zullen dat koninkrijk ontvangen en ze zullen het rijk bezitten tot in der eeuwigheid. En ik weet niet of u hetzelfde hebt als ik, maar daar staat de heiligen, het waren die tienduizenden. En nu heten ze de heiligen der hoge. En dan moet er een zelfstandig naamwoord ingevuld worden. Maar heb u dat niet, dat u dan meteen denkt aan Efeze 1? Gezegend in de hemelse, het hemelse, de hemelse. En dan heeft men ingevuld gewesten. Dat heb u waarschijnlijk niet, want u leest geen MBG waarschijnlijk, maar of wat dan ook. Maar dat is wat ze daar doen. Gezegend met elke geestelijke zegening in de hemelse dingen vullen wij in Johannes 3. En de Statenvertalers hebben in Efeze het zaakje opgelost door gewoon een zelfstandig naamwoord te gebruiken in plaats van wat er echt staat, een bijvoeglijke naamwoord. En dus staat er gewoon de hemel. Dat is het in de praktijk ook. Maar het gaat om de hemelse, het hemelse. En hier, waarom niet, maar de heiligen van het hoge. Of van de hoge dingen. Het is echt hetzelfde. Het gaat om diegenen die deel hebben aan Christus, aan die hemelse dingen namelijk. De heiligen der hoge plaatsen zullen dat koninkrijk ontvangen. Zodat het zijn tienduizenden en het zijn heiligen. Maar zal ik nog eens wat noemen dan? Deuteronomium 33. Deuteronomium 33. Het nogal mystieke hoofdstuk waarin Mozes profetieën uitspreekt over de stammen Israëls. Of dat zegeningen zijn, weet ik niet, maar daar staat in vers 2, hij zeide dan, de Heere is van Sinaï gekomen en is hun lieden opgegaan van Seir, hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran. Toen heeft iemand uitgevonden dat de Heere God, Jehovah namelijk, de God was van de een of andere Arabische stam die daar leefde in de omgeving van Paran. En dat ze hem bevorderd hebben tot de God van Israël. Heb je dat nog? Hij had toch niks te doen, toen hebben ze maar zo goed als Allah natuurlijk, dat is algemeen bekend, ook een of andere plaatselijke godheid was van de een of andere Arabische stam. En die heeft men gepromoveerd tot de universele God. In gelijkgesteld met de God van de Bijbel. Die dingen gebeuren. Maar dit is wat anders. Dit is dat de Heer aan Israël verschenen is, maar dat het hier zo uitgebreid vermeld staat, is omdat het uiteraard meteen profetisch is voor als de Heer in de toekomst alsnog en nogal definitief verschijnen zal. Want dat is in Petra. Of bij Petra, in het gebergte van Paran. Als u het mij vraagt, op de berg Hor. Maar goed, dit gebied heet inderdaad Seir, want Seir en zijn familie woonden daar. Ezau trouwde daarin, in die familie, en werd een soort schoonzoon en erfgenaam daarvan. Vandaar dat de naam Seir geassocieerd wordt met Ezau. Maar dat is dit gebied, Edom, ja. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Hebben u dat? Tienduizend, als de Heer komt, we hebben het nu over de toekomst, hè. Als de Heer komt, in de toekomst, komt hij met vele tienduizenden. En ze heten niet engelen, ze heten heiligen. Zie je? Dus die zou je eigenlijk dan even moeten noteren. Dan heb ik ook voor u nog uit het Oude Testament Zacharia. Het ene laatste Oude Testamentische boek, Zacharia 14. Dat gaat over dat de Heer zijn voeten zet op de Olijfberg. Dat is dus inderdaad niet de berg hoor, bij Petra, maar het is de Olijfberg bij Jeruzalem. En daar ga ik maar niet verder op in, op die vergelijking. Daar heb ik nu geen tijd meer voor. Maar daar staat dat de Heer zou komen en dat hij zijn voeten zou zetten op de Olijfberg in vers 4. Bekende schriftgedeelte met de aardbeving daarbij en alles. En dan vers 5. Dan zult gij lieden, dat is het gelovige overblijfsel uit Jeruzalem. Dan zult gij vlieden door de vallei mijner bergen. Dat wil zeggen dwars door de Olijfberg. En dus naar het oosten. Want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal, tot een gereserveerde plek. Betekent dat? Dan kom je toch in Petra uit, omdat we dat nu eenmaal weten, maar vooruit. Gelijk als geen vloot voor de aardbeving in de dag van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, dan zal Jehovah, mijn God, komen. En al de heiligen met u. O Heere. Zo van, die heiligen komen niet met dat gelovige overblijfsel, maar ze komen met de Heer mee. Dan moet ik u zeggen dat dat in de praktijk waarschijnlijk helemaal geen verschil maakt. Want de Heer komt tot het overblijfsel daar in Azal, in de gereserveerde plaats, en hij komt met de gemeente. Hoe? Ja, dat weet ik ook niet. Het gaat erom dat het er staat. Zie? En dat zijn die heiligen. En let op, de cryptische uitspraak. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Wat betekent dat eigenlijk? Waar gaat het over? Het antwoord is, dat is verborgen en dus gaat het over de gemeente. Dit is te kort door de bocht, maar daar ben je races mee. Nou ja, zoiets. Let op, weer heiligen. Er staat niet engelen. Ik zou niet weten waar wel, maar dat, misschien komen we daar nog op. Maar hier staat engelen. Hier staat heiligen. En dan hebben we in Matteüs, hoofdstuk 13... bij al die gelijkenissen, daar hebben we in vers 41. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden, dat is in zijn wederkomst, bij de voleinding der Aion, eeuw, vers 39. En de maaiers, gelijkenis van het onkruid. De maaiers zijn de engelen. Volgende vraag, wie zijn de engelen? En dan vers 41. En de zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden, zijn boodschappers. En ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen. Maar u weet ook dat de gemeente betrokken zou zijn in de wederkomst van Christus en de openbaring van Christus en de rechtsprekende en wetgevende vergadering, volk van koningen en priesters. Dus je begrijpt toch dat dit over de gemeente gaat, of niet? En dan gaat hij weer. Ja, het is, waarom staat dat er dan niet expliciet? Ja, dit is verborgenheid. En zeker in Matthäus 13. Gaat nergens anders over dan over de verborgenheid. Dat staat er ook. In de inleiding tot dit hoofdstuk. In elk geval in vers 11. Omdat het u gegeven is de verborgenheden te weten, maar deze is het niet gegeven. Enzovoorts. Zie? Nou, en dan hebben we 16, Matthäus 16, vers 27. Want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn. En nu staan er engelen. Hij komt met zijn engelen. En in hoofdstuk 13 waar we waren. Nou ja, hij komt dus met die maaiers. Die de oogst zullen regelen. Zie? En als dan zal hij in ieder vergelden naar zijn doen. Stond erachter. Nog steeds Matthäus 16 vers 27. Dan heb je context ook nog. Komt het oordeel. Zie? Via die engelen. En dan heb ik nog Matthäus 24, vers 30. Dit is de beschrijving van de komst van de Heer op de Olijfberg, als u mij vraagt. Als het tenminste over een bepaalde dag gaat, moet het die dag zijn. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen. Dat is Zacharia 12 overigens. En zullen de zoon des mensen zien. De zoon des mensen, dat is Daniel 7 dus. Die, waar we zojuist waren, weet u nog. Met zijn vele tienduizenden, de zoon des mensen. Heiligen der hoge. Nou goed, en hier heet het. Ze zullen de zoon des mensen zien komende op de wolken des hemels. Dat staat daar ook in Daniel 7 zo. Met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. Dan zijn het dus boodschappers. Maar waarom zou je niet gewoon vertalen? En hij zal zijn boodschappers uitzenden met een bazuin van groot geluid. Zijn het dan geen hemelse wezens? Ja, maar het is de gemeente. Wij worden uitgezonden. Om Israël te verzamelen, maar hoe doe je dat? Door ze te confronteren met het evangelie. Dus de prediking, boodschappers. Zie? Nou ja, bovendien, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik heb hier toevallig, dus niet geheel toevallig trouwens, maar ik heb hier toevallig een lijstje van meer dan 1 A4 met schriftplaatsen, het zijn er wel 2, met schriftplaatsen waarin staat dat de gemeente de heerlijkheid is van Christus, dan wel dat de gemeente heerlijkheid geeft aan Christus. Zoals de vrouw de heerlijkheid is van de man, zo is de gemeente de heerlijkheid van Christus. Dat moet je nog. En als dat nog niet genoeg zou zijn, dan heb ik nog meer dan 1 A4, dat is ook wel 2. Dat de heerlijkheid van de gemeente afkomstig is van Christus. Dat wil zeggen, Christus geeft heerlijkheid aan de gemeente. Het is verbijsterend dat je daar zo schriftplaatsen voor kunt vinden. Maar dat kan dus inderdaad, ja. Dus als er staat dat de Heer komt met grote kracht en heerlijkheid, dan heb ik hier vier A4'tjes met schriftverwijzingen. Om eventueel aannemelijk te maken dat als je komt met grote kracht en heerlijkheid, dan is dat dus met de gemeente. Tja, lijkt me duidelijk, toch? Maar het blijkt ook uit de context. Hier, hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. De gemeente namelijk. Nou goed, en dan heb ik nog 25 vers 31 van Matteüs. En wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. Het is al bijna genoeg. Maar er staat, wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid. En al de heilige bodes, boodschappers, engelen met hem. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden. Ik las hem wel door, maar onderweg dacht ik, zal ik nou meteen stoppen en weer teruggaan naar Daniël 7? Daar is de Zoon des mensen, die term die komt nauwelijks voor in het Oude Testament, maar daar, de Joden beweren trouwens dat de term Zoon des mensen inderdaad stamt uit Daniël 7. Lijkt mij niet helemaal correct, maar... mijn zin is, die stamt hier uit Psalm 8. Wie is de mens dat ge zijnde gedenkt, de Zoon des mensen? En aangezien dat een Davidisch psalm is, is die dus eerder. Maar ze hebben gelijk, daarna komt de term voor in Daniël 7. Maar daar staat, en tot de Zoon des mensen in zijn heerlijkheid, inderdaad. Daar wordt gesproken over zijn tienduizenden en over de heiligen der hoogte. En daar is inderdaad sprake van alle volkeren die door hem geoordeeld zullen worden. En hier heet het, voor hem zullen al de volken vergaderd worden, enzovoorts. Het gaat over precies dezelfde dingen. En hier heet het dus zijn heilige engelen met hem. Nou, dan hebben wij nog parallellen in Marcus 8. Dit zijn geen vier A4'tjes hoor. Marcus 8. Vers 38. Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben... in dit overspelig en zondig geslacht, dienst zal zich de Zoon des mensen ook schamen. Dit gaat dus over rechtvaardig oordelen. Wanneer? Nou, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Lijkt me toch herkenbaar. Nogmaals. Ja, gemeentelijke waarheid wordt hier niet geopenbaard, nog. Dus het blijft deze term, afgezien daarvan, de term stamt natuurlijk min of meer uit het Oude Testament. Dat is minstens zo belangrijk. Dan heb ik Johannes 1, vers 51... Nou, het is vers 52. Hij zeide tot hem, voorwaar zeg ik u lieden, gij zult de hemel zien geopend, want van nu aan, mag u doorstrepen, en zult gij, wordt dan vanzelf, gij zult, van nu aan, hoort dus niets, maar gewoon voorwaar zeg ik jullie, gij zult de hemel zien geopend en de engelen gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des mensen. Dat is een verklaring van de, wat staat erbij, van Genesis 28, van de situatie van Jacob in Bethel. met de steen. En de landen zeggen we dan, maar het was een stenen trap, hoor. Staat er echt, hoor. Er staan stenen. We hebben daar een lander van gemaakt. Bij een lander denken we toch aan andere dingen. Dat is gewoon een stenen trap. Die steen, weet u wel, die je dan daarna ook oprichtte. Ja, peluw, wat wel een erg zacht woord is voor een keiharde steen. Peluw. Nou ja, de peluw. Maar het meest opmerkelijke is de uitspraak over opklimmende en nederdalende. Van engelen. Ja. Dat had moeten zijn natuurlijk nederdalende en opklimmende, want engelen komen toch uit de hemel? Maar deze niet, die komen van de aarde. En feitelijk van Jacob. Ja, het is gewoon gemeentelijke waarheid natuurlijk. Maar ja, Jacob in die omstandigheid dat hij moet vluchten voor Esau en onderweg is naar Laban met alleen bij zich één tandenborstel, of wat hij maar veel meer kan niet geweest zijn. Hij liet alles achter. Hij had zojuist het eerst geboorterecht gekregen en toen had hij dus niks. Toch? Hij moest vluchten. En naar oom Laban, naar de andere tak van de familie. Want Esau, dat weet u, is een beeld van het ongelovige Joodse volk. En Jacob is een beeld van de gemeente met eerst geboorterecht. Maar de gemeente wordt gebouwd niet uit het Joodse volk, maar uit de 10 stammen van Israël, waarvan Laban de uitbeelding is. Die heb je toch, hè? En onderweg krijg je dan gemeentelijke waarheid in een droom, want dromen hebben altijd voldoen. Met onze bedeling, de hele Bijbel door. Er is geen uitzondering op, dat is het. Daarom heet iemand die droomt, heet gewoon Jozef. Tel het maar na, maak maar een lijstje, statistiek. Je kan het niet missen. Ze heette Jozef, logischerwijze. Alleen hier is het Jacob die een keer droomt dan, voor de gelegenheid. Maar het gaat over gemeentelijke waarheid, waarbij er een verbinding is van de aarde naar de hemel. En weer terug. Maar ja, dat is de gemeente die verzameld wordt hier op aarde, die een hemelse positie krijgt en vanuit die hemelse positie zich alsnog weer manifesteert op de aarde. Overdrachtelijk nu al, maar meer bijzonder natuurlijk in de wederkomst. Heb je dat? En binnen het kader van het Johannes-evangelie past dat al helemaal. Omdat Johannes in het bijzonder de Heer beschrijft in zijn tegenwoordige functie, profetie, in zijn tegenwoordige functie als hoofd van de gemeente, dan wel als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou goed. En dus met een volk, met engelen, boodschappers, degene aan wie het woord is toebetrouwd enzovoorts. Dat is Johannes 1 en dan hebben wij vervolgens nog in dit verband 1 Thessalonicenzen, daar zijn we weer terug. Thessalonicenzen 1, Thessalonicenzen 3 was dat, waarin vers 13 staat over de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen, heten ze weer. Weet u nog? En 2 of 3 versen verder staat, dit is de wil van God, uw heiligmaking. En toen was de vraag, wie zijn die heiligen? Maar we kunnen het ook kort doen, hè? Met al zijn heiligen, 1 Thessalonicenzen 3 vers 13, en dan 1, 2, 3 versen verder, want dit is de wil van God, uw heiligmaking. En dan vers 7, God heeft u geroepen tot heiligmaking. Dus dan weet je wie die heiligen zijn. Hij komt met zijn gemeente. En dan hadden we 2 Thessalonicenzen 1 vers 7, maar daar komen wij vandaan. Met de engelen zijn er kracht. Zijn krachtige engelen. Kracht en heerlijkheid. Weet dat? En dan heb ik ook nog tot slot Judas. De brief van Judas. In vers 14, waar vastgesteld wordt dat Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd heeft, zeggende: zie, de Heere is gekomen, of zal komen. Dat moet toch Hebreeuws geweest zijn. Met zijn vele duizenden heiligen. En hoe dat zit met het boek van Henoch, gemakshalve zeg ik maar, dat weet ik ook niet. Maar de uitdrukking is genoeg. Judas haalt het aan en beschouwt het als vastgegeven. De Heer komt met zijn vele heiligen. Duizenden, tienduizenden heiligen. Maar het is een bedekte term voor de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. En inderdaad, wij verwachten de wederkomst van Christus met zijn gemeente. En dus volgt daaruit logischerwijze, ook zonder dat er ook maar één schriftplaats voor zou zijn, expliciet. En die zijn er wel, maar ook al zouden ze er niet zijn, dan volgt uit dat wij dus eerst naar hem toe gaan, op een of andere wijze, want wij zouden met hem wederkomen. De koning en zijn ecclesia zullen officieel hun opwachting maken en aankondigen: ik verklaar het koninkrijk nu voor geopend. We gaan er nu tegenaan, nu gaan we het eindelijk beginnen. Want de Heer zal een afgebroken zaak doen op de aarde enzovoorts. En waar waren we ook alweer gebleven? En daar gaan we verder. En we waren gebleven op de Olijfberg met de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem. En daar gaat het dus verder. Met de Olijfberg en de aankondiging en de uitwerking, zal ik maar zeggen, van de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Waar waren we gebleven? Met de Heer op die ezel. Dat is Christus en zijn lichaam, de gemeente. Of anders, de Heer op die ezel met zijn discipelen. Over wie gezegd wordt: laat uw discipelen zwijgen. Maar nee, dan zouden de stenen wel spreken, want het woord gaat door. En tot vandaag spreken de stenen, maar doe maar. Maar daar gaat het dan weer verder. Met zijn gemeente dus. Hè. Dat zeg ik dan weer voor degene die moeite hebben met een begrip als opname van de gemeente. Want dan zeggen ze: ja, dan gaat het over twee wederkomsten. De Bijbel spreekt toch maar over één wederkomst. Dan moet ik u zeggen dat je zelfs dat niet kunt goed beargumenteren. Het heet gewoon zijn komst. In heerlijkheid. Maar de opname van de gemeente is niet de wederkomst van Christus. En het is ook niet zijn komst in de lucht. Dat berust op een misverstand. Dat heb ik u eerder al uitgelegd. Naar aanleiding van 1 Thessalonicenzen 4. Het is wel een redelijk begrijpelijk misverstand. Maar het is een misverstand. Hij komt niet in de lucht. Wij gaan de lucht in hem tegemoet. En dan zal de Heer vervolgens nederdalen met zijn gemeente. Dat is hoe het daar uiteengezet wordt. Maar het is ook volkomen logisch, vooropgesteld dat je weet hoe de situatie van onze bedeling is en wat God vandaag doet. De Heer verbergt zich in de hemel, heet dat, en hij verzamelt zich in volk voor zijn naam. En dat totaal zal straks wederkomen. Dat is hoe het gaat. Het heeft iets van doen met Mozes in Midian en... en dan moet hij weer terug en dan moet hij het hele volk op gaan halen en dan weer verzamelen in Midian bij de bergen. Zo. Maar denk er maar eens een poosje over na. Want voor nu is het weer de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen voor het voorrecht uw kinderen te mogen zijn, te mogen leven uit de rijkdom van uw genade en aan uw hand. Te mogen leven onderweg naar die erfenis die u voor ons bewaart. We mogen uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En te mogen weten dat onderweg u met ons bent, u onze handen vult, u ons leven inhoud geeft en ons alles geeft wat wij nodig hebben om u te dienen en om te wandelen waardiglijk die roeping waarmee u ons geroepen hebt. Wij danken u daarom voor deze morgen en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade. Opdat die zou mogen uitwerken in onze zwakheid en opdat uw werk aan ons voortgang mogen vinden tot op de dag van Christus. Amen.